in die dingen, hè, dus ik veel gesprekken die ik met sommigen van jullie heb, ook op de kring hebben we het daar wel vaker over gehad. Van, ja, dan denk ik, ik had dit moeten zeggen of ik had dat moeten zeggen. Wat ik geleerd heb is van laat dingen los. De Heer Jezus zegt dat sommige mensen, en we zien dat ook, die worden zelfs voor koningen of, nou ja, in onze tijd zullen we misschien zeggen president of wat dan ook, geleid. Hij zegt, wees niet bang, de Heilige Geest zal je de juiste woorden geven. Dat ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid er zelf zo af en toe over na te denken, hoe zou ik dingen zeggen. Maar stel je ook open voor wat de Heilige Geest te zeggen heeft. En laat het los. En ik merk zelf dat je dan veel gemakkelijker en ontspannender in een gesprek staat. Dat hangt ook niet van mij af. Hoe denken jullie dat het voor mij was om donderdagavond te horen van de spreker doet het niet? En Kees heeft nog wel aangeboden iemand anders te zoeken. Maar ik denk, nou weet je, we gaan gewoon eens eventjes rond deze vraag wat stoeien. Alleen, ik kwam er gisteren ook niet helemaal uit, weet je. Ik heb niet een strakke preek of zo. Ja, als ik daarover ga stressen, dan wordt het helemaal niks vandaag. Dus ik denk, ja, ik laat het ook los. Ik heb wat dingen voorbereid en we gaan wel zien. Want is dit niet iets... We zeggen altijd dat God hier aanwezig is, toch? Maar dan moet hij het heft ook met een handen nemen. Ik zou een grappig voorbeeld noemen in dat verband. Dat was jaren geleden. Toen hadden we hier een grote dienst. Nog samen met de dorpskerk en andere kerken voor de kerst. Ik weet niet of je dat nog herinnert. In die grote hal, tribunes uitgeklapt. Kwamen 500 man. En toen stond de dominee van Ende nog in de dorpskerk. En we hadden het zo afgesproken. Nou, dat was eigenlijk altijd zo. Hij zou de korte kerstverhaal uitleggen en zo aan de mensen. En had hij mij gevraagd om het welkom te doen. En ik heb het rond die tijd altijd beren druk op mijn werk. En toen ook. En het was, sterker nog, ik had die dag nog gewerkt. Want het kerstavond is niet op een vrije dag. Ja, en ik had geen tekst en... Ik denk, ik ga mij daar ook niet druk om maken. Ik zeg, wie moet die mensen nou eigenlijk welkom heten? Dat ben ik toch niet? Ja, dat was ik wel, maar... Ik zeg, ja, hallo, wie moet die mensen hier welkom heten? Ik loop hier naartoe. En ik kom binnen. En, nou, dominee van Ende komt naar me toe. Hij zegt, zo, hoe gaat het? Ik zeg, ik moet even wat opschrijven. Onderweg dat ik hier naartoe loop, schoten mij de juiste woorden te binnen. Weet je, dus ja, soms moet je de dingen ook gewoon even loslaten. En mag je het verwachten van hem. Over de eerste gemeente. En we kennen het verhaal dat Petrus een toespraak houdt dat de Heilige Geest over hem komt. En dat is ook voor iedereen zichtbaar. Alleen niemand snapt wat er gebeurt. Behalve de leerlingen zelf. Die snappen dat het Gods geest is. Sommige mensen van buiten zeggen van joh... ze spreken wel onze taal, want ze praten dus en er zijn daar misschien wel mensen met 20 talen op dat plein in Jeruzalem en iedereen hoort ze in hun eigen taal. En dat is natuurlijk gek. Dat is een wonder van de Heilige Geest. Maar sommige mensen snappen het niet, dus die beginnen een beetje spot en die zeggen ze zijn dronken. En Petrus wijst hun terecht en zegt, joh, wat denk je nou, om 9 uur 's ochtends al stom dronken zijn? Hij zegt, en hoe kan het dan dat je dan toch samenhangende taal hoort in je eigen taal? Nou, en op een gegeven moment vertelt hij eigenlijk de woorden ook uit Johannes en andere woorden. Hij zegt dat het nodig is dat Jezus aan het kruis ging. Nou, wat John al vertelde, dat je moet laten dopen. Hij zegt, want dan vraagt hij, wat moeten we doen? Hij zegt, laat je dopen en je zal gered worden. En dan staat er aan het einde, staat dan over die eerste kerk. Ze eren God en heel het volk had waardering voor hen. Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered worden. En wat is dat nou? Waarom had het hele volk waardering voor hen? Nou, dat is een beetje een vraag, denk ik, van... Ik zou wel willen dat de hele Hoek van Holland waardering voor ons had, dat ik het dan maar zo zeg. Ik weet niet of dat zo is, hè, maar... dat is een beetje de vraag wat ik heb van hoe kunnen we zo zijn dat mensen... dat hebben en ik ben blij als je hier komt dat je je welkom voelt en dat je zegt van nou, dat stel ik op prijs en ik kom vaker. Alleen als je het niet bekend is, dan kom je niet. Dan moet je me net ontdekken. Nou, dus ik zit te zoeken van hoe zouden we hoe zouden we daarin kunnen groeien met z'n allen? En kijk, ik geloof dat het evangelie is bedoeld voor iedereen, niet voor ons. Hè? Het is niet zo dat wij hier zo happy, gelukkig met elkaar moeten zijn van jongens, wij hebben ontdekt dat God van ons houdt en nou, dat is fijn voor ons. Want God houdt van alle mensen. De bedoeling is dat alle mensen dat mogen ontdekken. Dus nou, hoe doen we dat? Ik wil u eigenlijk twee voorbeelden noemen uit die ik in de lijn van mijn eigen leven ontdekt heb over hoe dat wel en niet kan gaan. De eerste is een negatief voorbeeld. En ik zal de naam van de kerk niet noemen, maar ik was toen lid van de kerk en dat was in de tijd dat het gebeuren van Willow Creek opkomt. Ik weet niet of je Willow Creek kent. Willow Creek was in de jaren 90 een grote kerk in Amerika die zich richt op mensen die niet gelovig waren en die onderzoek hadden gedaan, wat kunnen we dus doen om die mensen tot ons om zich welkom te laten voelen. Ze hadden een enquête gedaan, huis in huis. Wat zou jij fijn vinden? Waarom zou je naar de kerk komen? En toen gaven een van die praktische dingen die de mensen aangaven. Ja, de enige tijd die we hebben is zondagmorgen, want zondagmiddag hebben we dit, zaterdag hebben we dat, dan hebben we alle sportactiviteiten en weet ik het allemaal. Dus als je iets voor ons wil organiseren, moet je het zondagmorgen doen. Ja, toen dachten ze, ja, maar zondagmorgen hebben we onze kerkdiensten en dat is nou precies wat er niet helemaal aansluit. Hoe doen we dat dan? Zij hebben toen voor gekozen een eigen kerkdiensten met elkaar die misschien wat anders waren, om die te verplaatsen naar een woensdag en op zondagmorgen een evangelisatiedienst houden, elke zondag. Nou, het is een voorbeeld, het is niet per se van hoe het moet. Ik sprak erover in de kerk toen ik lid was. En er was ook een kerk, ja, ik vergeef me dat ik het zeg, maar die sprak een beetje in de 18e eeuws Nederlands. Dat was toen al mijn eigen taal niet, laat staan van de mensen van de straat. Dus ik zeg, ik wil graag mensen meenemen naar de kerk, maar ik wil ze niet dat ze verplicht moeten zijn om in de 18e eeuws Nederlands. Want dan snappen ze het niet, dat gaat niet helemaal goed. En het antwoord wat ik toen kreeg was, als mensen hier komen, dan passen ze zich maar aan, want ze zijn, ze komen hier. Ik denk, nou, gelukkig was de houding van de Heer Jezus heel anders. Die kwam uit de hemel en zei, ik kom naar de aarde, ik pas mij aan de mensen. Ik word een mens, zodat ze mij kunnen herkennen. En zodat ze daardoor God kunnen herkennen. Nou, dat is een negatief voorbeeld. Een positief voorbeeld hoorde ik ooit eens uit Egypte. Jullie weten dat ik er ooit eens geweest ben op een reis langs Egyptische kerken. En dat was heel inspirerend. En die vertelde daarover een kerk. En die was gevestigd in een wat betere wijk van Cairo. En die hadden het goed met elkaar. En dat was fijn en dat was gezellig. Op een gegeven moment werd daar een nieuwe metrolijn aangelegd. En die ging ook een beetje door de wat slechtere buurten van Cairo. En toen sprak de leiding met elkaar, sprak met elkaar van, ja, dit kan wel wat gaan betekenen. Want er kunnen ook die mensen, ja, die eigenlijk heel anders zijn dan wij, die kunnen hier komen. Wat vinden we daarvan? Toen zei, nou, dat moeten we maar met de hele gemeente bespreken. Zei, wat vinden we daarvan? Willen we ons eventueel een beetje aanpassen, zodat die mensen welkom zijn, dat ze God kunnen ontdekken? Of zeg, nou, wij hebben het goed met elkaar, laten we het zo houden. Gelukkig heeft die gemeente voor het eerst gekozen, dus er kwamen mensen vanuit die slechtere wijken. Die kwamen inderdaad daar naartoe. En er kwamen naar ik begrepen heb, veel mensen. En ja, het ging op een gegeven moment ging het wel wat anders dan zij gewend waren. Dat gebeurt dan. Nou, dat is een beetje Hoe zoek je dat? Hoe kan je dus soms vast loskomen van alles wat je gewend bent? En zoals de Heer Jezus was, onder de mensen zijn en dat het heel makkelijk te begrijpen is. Dat is een beetje een vraag waar ik mee worstel en die ik aan jullie heb. Ik kom straks ook nog een concrete vraag. Ik heb John en ik het over gehad dat ik die deze dienst aan jullie voor zou leggen. Dat zeg ik straks pas. Kijk, een van de grappige dingen, Johnny, die jij me zei toen je hier de eerste keer was geweest. Ik zeg, hoe vond je het? Je zegt, ja, we voelen ons wel welkom. En het leuke is, dat was voor de dienst al zo, want jullie maakten grapjes onder elkaar. Weet je, Je moet je niet vergissen dat mensen kijken naar maar hoe wij met elkaar omgaan. Want wat zegt de Heer Jezus hoe mensen ontdekken dat wij volgelingen van hem zijn, leerlingen van hem? Hieraan zal de wereld herkennen dat. Liefde onder elkaar. Nou, zijn we het altijd eens met elkaar? Nee. Maar dat we liefde hebben onder elkaar. Misschien wel juist als we het niet eens zijn dat we elkaar toch lief hebben. En dat is een van de belangrijkste dingen. Ik lees een stuk met jullie uit de Filippense brief. Dat is een korte brief aan een kerk in het oude Turkije. En Jezus zegt daar, of Paulus schrijft daar, Christus geeft jullie moed en troost jullie met zijn liefde. Door de Heilige Geest zijn jullie met elkaar verbonden. Jullie zijn goed voor elkaar en jullie leven met elkaar mee. Daar ben ik blij om. En mijn vreugde zal volmaakt zijn als jullie helemaal eens zijn. Eén zijn, als jullie allemaal hetzelfde willen met elkaar eens zijn en allemaal veel van elkaar houden. Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn en een ander belangrijker vinden dan jezelf. Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg juist voor elkaar. Er staat dan, jullie moeten jezelf niet beter vinden dan de ander, dat staat in deze vertaling, of opscheppen over jezelf. In de nieuwe Bijbelvertaling staat, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan. Dus alles wat je doet moet niet zijn omdat je zelf op de voorgrond wil staan, maar moet eigenlijk zijn omdat je wil dienen. Voor mij is dat een heel goed woord om te begrijpen, geldingsdrang. Want ik ken dat wel een beetje in mijn leven. Ik wil mezelf soms heel erg graag laten zien. En eerlijk gezegd, dat heb ik ook wel gehad in het christelijk leven. Dat ik dacht van, ik wil heel erg graag iets zeggen. Ik wil heel erg graag... Nou, als dat mijn drijfveer is, dan moet ik misschien juist wel eens even een stapje terug doen. Maar dat is niet de goede drijfveer. De goede drijfveer is van, wil ik dienen en met elkaar iets opbouwen. En misschien weten anderen het wel beter dan ik. Dat kan ook nog wel eens. Kobi moet erg lachen. Die weet het vaak beter dan ik. Nee, wel grapje. Wij kennen elkaar ook al een paar jaar. En in Colossense 3 staat, vanaf vers 12, God houdt van jullie, hij heeft jullie gekozen en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen. Je moet van harte meewerken met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn en geduldig. Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Maar het allerbelangrijkste is, houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid. Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen. Christus heeft jullie vrede gegeven. Laat zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen en wees dankbaar. Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren en zing alle liederen die de Heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar en zing voor God. Nou, ook daar komt die liefde weer naar elkaar. En wat staat er? Dat je naar elkaar moet luisteren. Dus het is niet zo dat er één persoon alles weet, alles het beste weet, en dan alle anderen gaat vertellen hoe het zit. Want God kan jou een stukje geven, want je zegt van, moet ik toch eens even tegen Adrien zeggen, want ik denk dat dit belangrijk is voor hem kan opbouwen. En dan moet ik luisteren, moet ik niet denken van, nou, maar ik weet veel meer. En jij moet niet bescheiden zijn en zeggen van, nou, ik weet niks. Want als ik hem zo hoor, dan weet hij veel meer teksten. Kijk, Ik kijk naar John, dat vind ik altijd... John die praat in de Bijbelgedeeltes. Dat is altijd heel mooi. Die kent heel veel gedeeltes van de Bijbel uit zijn hoofd. En dat is prachtig. En dat is ook, eigenlijk zouden we allemaal wel zo vol moeten zijn van de Bijbel als John. Dat is op zich nastrevenswaardig. Maar John luistert ook naar anderen. Het is niet zo dat hij zegt van ja, ik ken al die Bijbelplaatsen wel en... Jij hoeft niks te zeggen. Dus denk niet van ik moet net zoveel weten om eens een keertje iets te mogen zeggen of te delen. Dat is niet zo. Gods geest spreekt ook tot jou. En als we naar elkaar luisteren, kunnen we van elkaar luisteren, leren en elkaar bemoedigen. En... Er staat erin geschreven dat we met elkaar de veelkleurige wijsheid van God zullen omvatten. John, je haalde het laatst nog aan, hè, in een gesprek met mij. En waar staat die tekst, John?
Efeze 3.
Nou. En dat betekent dat er niet één persoon is die alle wijsheid in pacht heeft. We hebben met elkaar, omvatten we de veelkleurige wijsheid... Ergens anders las ik even de rijke schakeringen van Gods wijsheid. En het is zo belangrijk dat we elkaar aanvullen. En dat we dat doen op een manier dat we elkaar op willen bouwen. Waarom zeg ik dat? Het is soms zo dat ik merk van dat mensen graag de ander willen corrigeren van... Ja, maar dat zie jij fout. Daar zit je fout. Dat is niet de bedoeling. Dus, ja... Dat is een beetje zoeken van hoe doen we dat? Hoe bouwen we elkaar op? Hoe hebben we elkaar lief? En wat ik graag zou willen is dat we elkaar richten om de liefde van God en de genade van God en zichtbaar te maken in deze samenleving. En ook een stuk van het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. We hebben het vaak gehad over het Koninkrijk van God en mensen vinden dat lastig, want het Koninkrijk komt nog als Jezus terugkomt. Maar toch zegt Jezus ook van, sinds de dagen van Johannes de Doper breekt het Koninkrijk zich ruim baan. En hoe gaat dat dan? Dat is toch, als het goed is, zijn wij burgers van dat Koninkrijk. We zijn van het Koninkrijk van deze wereld overgegaan naar het Koninkrijk van God. Dat leeft in ons hart. En als het goed is, maken wij dat zichtbaar. Een van die belangrijkste dingen is doordat we elkaar lief hebben. Nou, ik denk dat dat onze belangrijkste taak is. En wat ik wel eens zie is dat mensen zeggen van... daar gebeurt iets, daar ben ik het niet mee eens. Dat gebeurt dan in christelijk Nederland. En daar kan heel veel energie in gaan naar dat bestrijden. Ik ga een voorbeeld noemen. Dat kan ik nu doen. Wie heeft er wel eens gehoord van die TBU Joshua? TBO Joshua was een prediker in de jaren 90, denk ik. Dat hij heel bekend was die in Nigeria. Er kwamen miljoenen mensen naar zijn kerk. En uit de hele wereld reisde men naar Nigeria toe. Daar gebeurde ook heel veel tekenen en wonderen. Mensen werden beter en genazen. In die tijd waren er heel veel mensen die... Die vonden daar iets van, want er gingen ook mensen uit Nederland daar naartoe. En de een vond zijn theologie niet deugen, de ander vond dat bepaalde tekenen niet van God konden zijn. Weer andere mensen waren lovend over hem, want dit was toch geweldig. En er kwamen veel mensen tot geloof. Nou, afgelopen 2 weken zijn er wat dingen uit zijn leven openbaar geworden waar we niet vrolijk van worden. En dan is weer de vraag, hoe denk je erover? Ik volg een beetje gemiddeld christelijk nieuwsplatform. En daar schrijven dan verschillende mensen wat artikelen. En de een weet het zeker, TB Joshua was nooit een kind van de Heer, want dan had hij nooit die slechte dingen kunnen doen. De ander weet het zeker, hij was het wel, maar hij is afgegleden. En weer een ander, die weet het niet zo goed. Ik heb genoten van de columns van Willem Ouweneel. Die is er in de jaren 90 veel heen geweest. En die schrijft erin dat hij toen ook wel wat vragen had, maar ook dat hij veel geleerd heeft. En hij beschrijft ook hoe God dingen in zijn hart aangeraakt heeft en waardoor hij toch veranderd is. Niet alleen in zijn denken, maar ook in zijn persoon. En hij zegt, ik weet ook niet precies hoe dat zit, maar ik ging daar met een open hart naartoe en ik heb daar dingen van God ontvangen. En wij kunnen ons zo makkelijk nu heel veel energie stoppen om te wijzen, om te gaan discussiëren. Was dit een goede man of was dit een foute man? Of was alles wat hij deed goed of was dat fout? Terwijl ik denk van, ik zei dat toen als mensen mij dat vroegen, van wat vind je daarin van? Want mijn verhaal vroegen mensen mij dat wel eens van, ja, wat vind je daarin van? De een was heel enthousiast, de ander was helemaal niet enthousiast. Ik zei, ik weet daar niet zoveel van. Laat dat de kerk in Nigeria uitzoeken. Ik heb de tijd daar niet voor om daarin te verdiepen. En zo gebeurt vaak dat wij ons verdiepen in iemand en zeggen van ja, dat is niet helemaal goed. Of soms brengt iemand het evangelie of het koninkrijk op een manier die wij niet helemaal goed vinden. Of klopt zijn theologie niet helemaal. Of vinden wij dat die niet helemaal klopt. Hè? Laten we dat dan ook maar zeggen. En ik zeg ja, ik wil daar... Als ik er niet in slaag om mijn buren te bereiken, dan ik wil zoeken hoe ik dat doe, als ik daar mijn energie op richt, dan heb ik geen energie over om mij te richten op anderen die het misschien niet helemaal goed doen in mijn ogen. Dus ik wil heel graag... Ja? Oh. Ik wil heel graag zoeken naar van hoe kunnen wij het evangelie zichtbaar maken om ons heen en bekend maken om ons heen. En dat we daar onze energie op richten. En dat is echt iets wat mijn hartsverlangen is. En dan kan de links en rechts van alles van mij gebeuren. Zolang het niet hier in de gemeente plaatsvindt, dan denk ik van laat links en rechts en in Groningen en de Lutjebroek en weet ik het. Ik ben daar niet zo mee bezig, maar ik wil heel graag zoeken. Dat is mijn verlangen en met z'n allen van hoe kunnen wij iets van God hier zichtbaar maken. En ja, dat is een beetje een vraag die ik neer wil leggen.
Het is een kerk met open armen, Adriaan. Ruim een uur geleden zei je dus, hoe kunnen we nou dat evangelie in een paar korte zinnen uitleggen? En dat is wel een mooie uitdaging. En we hebben al een paar hele mooie verhalen gehoord over een kip en over een tuintje. En over een metro, geloof ik. Heb ik nog andere verhalen, waren er ook. Maar sinds dat Adriaan dat heeft gezegd, heb ik er ook over nagedacht. En er zijn twee kanten aan. Hè. Aan de ene kant dat de Heilige Geest je helpt. Maar om te zeggen, als je iets moet zeggen. Maar ik ervaar ook dat het heel belangrijk is dat ik het wel voorbereid. Als ik nou morgen een kans heb, zomaar, om iets over Jezus te zeggen. Weet je wat ik dan eigenlijk wil? Dan wil ik eigenlijk even op de pauzeknop drukken. Dat de hele wereld stilstaat, dat ik even een uur de tijd heb. Maar het is eigenlijk best wel fijn om een verhaal klaar te hebben. Hij daagde ons uit, dus ik voelde me uitgedaagd. Dus ik dacht, ik moet ook eigenlijk een verhaal hebben. En dan wil het geval dat het afgelopen uur mijn hoofd vol vla zit. Want het leven is eigenlijk als een bakje vla. We hebben allemaal voedsel nodig. Er zal niemand zeggen dat je kan leven zonder eten. Ons lichaam heeft eten nodig. Maar ons innerlijke mens heeft ook eten nodig. Dat kan niet zonder. En dat lijkt een beetje op een bakje met vla. En er is een probleem met die vla. Want er zit een scheut zure yoghurt erin. Maar, en dat is een beetje zo geroerd. Vlaflip. Ja, maar dat is nou het probleem. Nou, die yoghurt, dat is eigenlijk geen yoghurt, maar dat is eigenlijk vergif. En kijk eens om je heen. Het is helemaal niet moeilijk om te zien dat wij allemaal van zo'n vlaflip eten. Er zit zoete vla en er zit vergif in. En Ik heb vanochtend gehoord dat zelfs Adriaan dat heeft. Hij zei, als ik met hele goede dingen bezig ben, dan heb ik soms toch geldingsdrang. Hey, dus tussen dat goede vla zit zelfs een stuk vergif in. Maar ja, dat is maar iets, misschien maar iets kleins. Maar toch, er zijn sommige dingen veel groter. En als ik de krant lees, dan word ik behoorlijk verdrietig hoeveel wit vergif wij met elkaar eten. En wat zie je dus? We gaan er allemaal dood aan. Uiteindelijk zijn we er allemaal dood aan. Niet alleen over 10 jaar als we naar het graf gaan, maar Adriaan zegt, zelfs dat stukje geldingsdrang wil ik voorkomen, want dat is eigenlijk dood. Dood in mijn woorden. Dus wij zitten van die vla te eten. Van die vlaflip. En we voeden onszelf met dood. En er valt niks aan te doen. Want dat is de voeding die we hebben. De enige bakkie wat we hebben. Maar dat is het evangelie. Dat er een nieuw bakkie is gekomen. Er is een nieuw bakkie gekomen. Een bakkie schone vla. En dat biedt Jezus ons aan. En dat is leven. En we hebben nog steeds de keuze, hè? We hebben nog steeds de keuze. Ook christenen kunnen uit het verkeerde bakkie eten. Ook christenen kunnen verkeerde zaadjes in hun tuintje zaaien. Maar als we het aan het goed bakje eten. En in mijn hele hoofd zit dit hele weekend een beetje vol met allerlei gedachtes. Rosanne is thuis en ik zit de hele tijd met diepe vragen op Rosanne en Lineke af te vuren. Was morgens voor van s'avonds laat. En ook op papa vuur ik de vragen af. En het is nou gemakkelijk om te zeggen, nou, dat verhaal van dat tuintje, daar zag ik eigenlijk niet zitten, hoor. En die wat aardig met die vla wilde. Maar die kip, dat was goed. Weet je wel? Zo zouden we het kunnen zeggen. Maar in lijn van wat Adriaan zegt, we hebben allemaal iets moois. En dat is zo mijn gebed. Dat we één zijn. En elkaar daarin niet in de weg lopen of afkraken. Ja, als jullie mijn vlaflip niks vinden, dan is dat is ook goed. We houden nog wel van, maar.
Dat is wel grappig wat je zegt, Arend. Ik moet opeens aan met ons eigen gezin zijn waar ik opgegroeid ben. Ik kom uit een gezin met 5 kinderen. En dat was heus niet allemaal perfect, maar het was op zich, als ik daarop terugkijk, best goed. Maar wij verschilden best wel. Mijn broer, die wilde ooit zeeman worden, dat is hij ook geworden. Had een bepaalde instelling. Ik was toen altijd een beetje, ik probeerde altijd geleerd te zijn. Ik liep altijd met jasje, dasje, het stropdasje, dat soort dingetjes. Vond ik ook belangrijk. Mijn zus, die 1,5 jaar na mij kwam, die had een halve punkkledingstijl. En nou ja, de 2 andere kinderen waren nog zo jong dat ze niet heel erg een uitgesproken idee hadden. Maar toch waren wij een gezellig en leuk gezin, hoe verschillend we ook waren. En we dachten ook niet overal hetzelfde over. Dat zou wel duidelijk zijn. Dat is trouwens nog steeds niet zo, kan ik jullie verklappen. En toch zijn wij op zich een hechte familie. Nou, dat is een beetje van de gemeente ook zo. We hoeven niet overal hetzelfde over te zijn. Jezus zegt, ik bid dat zij één zijn. Wij vullen er heel makkelijk een lettertje achter. Ik bid dat zij het eens zijn. Nee hoor, dat staat er helemaal niet. Dat zij één zijn. Nou, ik hoop dat we dat geheim mogen ontdekken. En dat we mogen zoeken hoe we dat vormgeven. En dat we het koninkrijk zichtbaar kunnen maken.